Dit is de Blauwe Barometer op AFM met aflevering 143. Fijn dat je hebt afgestemd op ons kanaal. Het is vandaag donderdag 18 april 2024. De techniek is in handen van Marcel Veldman en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag zijn te gast John Meuleman en Gerard ter Bocht. Welkom John en Gerard.
Dank je wel.
Dank je.
John, om met jou te beginnen. Wat heb jij met het Erasmus Almelo?
Nou, in de eerste plaats ben ik oud-leerling. In de jaren 70 heb ik daar 6 jaar lang mogen vertoeven en het VWO doorlopen. Atheneum heette dat nog met een heel mooi woord. En in mijn latere tijd heb ik als leerkracht basisonderwijs ook nog wel veelvuldig contact gehad. Met name voor de doorstroom van leerlingen richting brugklas. En de laatste periode dat ik direct met Erasmus betrokken ben geweest is in een toelatingscommissie. Daar heb ik ook een 10, 11 jaar in mogen zitten.
Ja. Nou is het natuurlijk altijd mooi om terug te kijken. Hoe doe jij dat op jouw schoolperiode?
Nou, dat is al heel erg leuk. Sinds de laatste reunie, en ik dacht dat het 120 jaar bestaan was, ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
135, 2009.
Oké, 135 zeg je, dat zal kloppen. In ieder geval komen we nog altijd met een zevental mensen bij elkaar die destijds in 1975 examen hebben gedaan. Elk jaar hebben we een tweedaagse, driedaagse. En dan ontmoeten we elkaar en dan komt natuurlijk het Erasmus, want dat is onze grote gemene delen, komt veelvuldig voorbij. En nou, dat is altijd leuk om alle herinneringen op te halen. En het mooiste is, als we weer bij die club bij elkaar komen, dan is het binnen een minuut eigenlijk ook weer die klik die er toen ook was. En dat is erg mooi om te zien.
Wat waren voor jou hoogtepunten uit die tijd?
Ja, ik heb daar gewoon een ontzettend leuke tijd gehad. Ik kijk daar met heel veel voldoening op terug. Ik denk dat ik daar wel een hele belangrijke basis voor mijn ontwikkeling heb gelegd. Maar ook voor mijn latere beroep. Want toen wist ik al dat ik het onderwijs in wilde gaan.
Ja. Nou, Gerard heeft zojuist al iets gezegd. Wat is jouw band met het Erasmus Almelo?
Dat is een band van langzaam van bijna 50 jaar. Maar ik heb 37 jaar gewerkt bij het Erasmus. Ik ben begonnen in 1970 als leraar Duits. In 1975 ben ik ook decaan geworden. En in 1985 conrector. En later, na de fusie en de uitbreiding van de school, adjunct directeur.
Ja, wat waren voor jou opmerkelijke gebeurtenissen?
Ja, er zijn er heel veel. John stipt al even aan de reunie. Ik heb er 4 meegemaakt. Het 100-jarig bestaan in 1974 en daarna 3 die ik zelf georganiseerd heb. Waarvan de laatste in 2009, toen ik al 2 jaar gestopt was. En hoogtepunten waren toch ook wel... voor mij was het belangrijkste hoogtepunt mijn periode als decaan. Dat vond ik de allermooiste tijd, omdat je als leraar draag je vak over. Je probeert je leerlingen enthousiast te maken voor je vak. Je probeert ook iets van je eigen waarden en normen over te dragen aan leerlingen. Maar als decaan kijk je wat verder dan alleen dat schoolvak, want je bent met leerlingen bezig met hun toekomst.
Ja, en kun je dan ook veel individueler werken?
Ja, ja. Dan heb je natuurlijk veel meer persoonlijke contacten met leerlingen en soms heel intensief. En wat ik gemerkt heb is dat, dat leerlingen dan ook veel vrijer zijn om te spreken over wat ze graag willen, maar ook om aan te geven waar ze mee zitten. Dus je had ook een beetje een functie van leerlingbegeleider, hoewel je toen officieel nog niet was. Maar dat gevoel had je wel dat je af en toe ook die gesprekken met leerlingen had als ze problemen thuis hadden. Ik had dan ook gesprekken met ouders erover, als hun kind niet wilde deugen in hun ogen. En dan zei ik altijd, geduld hebben, wachten. Belangrijk is dat je contact houdt met je kind. Dat is het allerbelangrijkste. En accepteer maar even dat het allemaal niet zo lekker loopt. Maar dat komt vanzelf wel goed.
Dus de leerling leerde jou veel meer te kennen en andersom ook?
Ja, ja, klopt.
Wat zijn de redenen waarom oud-leerlingen naar een reunie komen?
Nou, ik denk dat het toch de goede herinneringen aan de school zijn. John heeft het al een beetje genoemd. Ik hoor het ook steeds weer terug van oud-leerlingen. Het was een leuke school. We hadden heel veel mogelijkheden. Er was een goede sfeer. En natuurlijk komen op een reunie over het algemeen wel leerlingen die het goed gedaan hebben. Heel leerlingen die mislukt zijn of die slecht terechtgekomen zijn, die komen vaak niet. Maar toch opvallend veel leerlingen die met heel veel plezier terugkijken naar die school. En die ontmoet ik ook nog steeds. Ook als ik in Almelo ben, kom ik ze nog wel tegen. En dat hoor ik steeds eigenlijk dezelfde verhalen.
John, hoe beleef jij een reunie als je daar naartoe gaat?
Vooral het terugzien van oud-medeleerling, maar ook oud-leerkrachten. Alhoewel, ik moet zeggen, voor mij is het ook 50 jaar geleden dat ik daar gezeten heb. Dus er zijn er niet zo heel veel meer over. Ik wil niet zeggen dat Gerard een van de laatste mooie karen is, maar het is wel zo. Ik bedoel, daar hoeven we niet omheen te draaien. Dat vind ik altijd leuk. Oude herinneringen ophalen, gesprekken aangaan. De school nog een keertje weer bekijken. Ik bedoel, ik vind het nog steeds en ik ben geboren en getogen in Almelo, woon nog steeds in Almelo. Maar op het moment dat ik er weer langs rij, langs fiets, vooral die ingang, die heeft voor mij nog altijd een magische uitstraling. En dat houdt het ook. Dus dat hele gebouw, dat vind ik ook altijd erg mooi om eens even te kunnen bekijken.
Het is ook een heel kenmerkend gebouw van Almelo. En, naar ik heb begrepen, onder architectuur gebouwd, hè?
Ja, het is Gerard. De architect was Gerrit Westervoort, zegt mij niet zo heel veel, maar hij bouwde de school in de stijl van de Amsterdamse school. En het is inderdaad een fantastisch gebouw, maar dat heb ik nog gevonden. Daar was men in het begin niet zo enthousiast over. Ik las in het Twents Zondagse Blad in 1926... het gebouw dat van buiten op de meesten een indruk maakt die nu niet direct het schoonheidsgevoel aangenaam aandoet, maakt van binnen een hoogst prettige indruk. Uit en inwendig is er veel waarmee het net gaat als met de gebrandschilderde raam. Men moet eraan wennen. Misschien komt men dan tot het inzicht der schoonheid. Ja. Dat vond ik heel opmerkelijk. Het was natuurlijk voor die tijd misschien ook wel een beetje een modern gebouw, en dan kijken mensen daar tegenaan als, moet dat allemaal zo? Ja. Maar het is, ja.
Nou, mooi van deze aanvulling, Gerard. Ja,
misschien om nog wel even erbij te vertellen. Ja. Vooral dat oude Erasmus, zo noem ik dat dan. Ik bedoelde, het gebouw is het oude Erasmus, maar er is een stuk bij aangebouwd. Maar het oude gedeelte, dat is dan voor mij altijd de personeelskamer zat daar. Maar daar zat ook bijvoorbeeld de sectie geschiedenis zat, de sectie economie zat, klassieke talen. Dat waren hele markante gebouwen. En als je dan doorliep en je ging naar de trap weer naar beneden, en dan kwam je dan bij de kantine uit, dan had je halverwege de verdieping zat een trap, en dan kwam je op het zoldertje. En het zoldertje, later is het weggegaan, dat was wel een hele mooie, ik zou zeggen, beruchte plek waar we heerlijk konden zitten. Stonden allemaal oud meubilair, stond daar. Kon je natuurlijk heerlijk roken, dat is nog weer een ander verhaal. Maar daar werd bijvoorbeeld ook de schoolkrant gedrukt. Er werden vergaderingen gehouden van leerlingenparlement of bijeenkomsten waar je met elkaar weer. Eigenlijk vonden we het altijd, we vonden altijd wel een reden om naar die locatie te gaan. Maar het was een heel markante plek. En als je het niet wist, dan liep je er ook zo aan voorbij.
Ja. Voor zover jij kunt bekijken, John, wat is nou de kracht van het Erasmus Almelo?
Ik denk toch een stukje saamhorigheid. Ik ben al begonnen in 1969. Ik ben eigenlijk de eerste lichting waar, en ik heb het laatst nog in een krantenartikel teruggezien, waarbij de Mammoetwet voltooid is toen ik examen gedaan heb. Dat wil zeggen dat gelijktijdig met mij mensen examen gedaan hebben die op de MAVO zijn begonnen, doorgestroomd zijn naar HAVO en toen naar VWO. Daar zijn een aantal medeleerlingen van mij die dat voltooid hebben. En dat is op zich natuurlijk al erg mooi, want die doorstroming, dat was nou juist het doel van die Mammoetwet. Het had één nadeel, vooral voor jongens. Want de meeste van die jongens werden toen 18, 19 jaar toen ze van school afkwamen. En moesten eerst in militaire dienst voordat ze verder konden studeren. Ja. En dat waren de verschillende. Ja.
Gerard, hoe zie jij de kracht van het Erasmus Almelo?
Nou, ik zie, mij heeft wel eens gevraagd, wat voor school is het nu? Hè? En dan zeg ik, het is een liberale school. Maar in de goede zin van het woord, namelijk een school die ruimte biedt aan initiatieven van leerlingen, die niet meteen zegt, dit mag niet, dat is niet volgens de regels. Maar als een leerling een goed idee heeft, en dat geldt ook voor leraren, als ze een goed idee hebben, dan wordt daarna geluisterd en dan wordt er ook iets mee gedaan. En ik denk dat de sterke kant is ook dat je leerlingen laat zien dat je vrijheid hebt in datgene wat je wil doen, maar dat je die vrijheid ook betekent dat je moet respecteren wat iemand anders doet. En als het binnen de normen en waarden blijft van onze maatschappij.
Vrijheid en gebondenheid.
Zeker, ja.
En was dat ook een bewuste keuze vanuit leiding en bestuur om die kansen te bieden aan leerlingen?
Ik denk dat die school dat eigenlijk altijd wel gehad heeft. In 1949 heeft de toenmalige rector Zuur de naam van de school, Openbaar Lyceum was het toen, veranderd in Erasmus Lyceum. En dat heeft hij gedaan vanuit de gedachte dat Erasmus de tolerantieprincipe heel hoog in het vaandel had. En hij zei, ja, die tolerantie, het begrip hebben voor elkaar, het luisteren naar elkaar, dat is eigenlijk heel essentieel voor deze school. En zo heb ik het ook altijd ervaren. Ja. Ook toen ik later daar leraar werd, meteen vanaf het begin eigenlijk, is me dat bijgebleven, die sfeer bijgebleven van luisteren naar elkaar, gaan met elkaar het gesprek aan. En ik denk dat dat nog, kijk, ik kan niet meer voor de laatste jaren spreken, maar het is, ik heb het als voorzitter van de Raad van Toezicht ook nog heel lang meegemaakt.
Ja. John, nou, jij wilde nog iets aanvullen.
Nou ja, ik kan het helemaal onderschrijven wat Gerard zei. Ik bedoel, wij hadden, ik moet zeggen, je moet het ook even in de tijd zien. De 70 jaren was toch een opkomst van meer vrijheid, meer tolerantie naar leerlingen toe. En ik kan me echt herinneren dat wij ook hele gesprekken en hele discussies hebben gevoerd. En docenten moedigden dat ook aan. Wees kritisch op datgene wat we zeggen. En je hoeft niet altijd overal mee eens te zijn. Net wat Gerard zegt, heb respect voor elkaars mening. Ik kan me een economiedocent herinneren. Die echt hele discussies hield over economie en verhalen, zonder dat hij ook maar één boek opendeed. En dat was op zich wel heel erg mooi om te zeggen, want hij, in het eindexamenjaar was dat, kwam hij erachter dat hij nou 3 boeken moest behandelen, 2 maanden voor het examen. En dat ging dan meer in het tempo. Eerste 50 bladzijden, wie wat te vragen, niemand goed, volgende 50 bladzijden. Maar we hadden wel gigantisch mooie lessen van hem. En ik denk dat wat we daar opgestoken hebben, buiten, hè? Dat was hier geen boek terug te vinden.
Nou, de kop is eraf. Na de 4 stellingen meer over het 150-jarige Erasmus Almelo.
There's a hole in the
Je luistert naar Don't Dream It's Over van Crowded House. En je bent afgestemd op de blauwe barometer op AFM. En na het eerste muziekje is het tijd voor de vier stellingen. En ik begin met Gerard, stelling 1. Het Erasmus Almelo is voor leerlingen altijd meer geweest dan een leerfabriek.
Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat is een beetje de cultuur van de school. Dat er aandacht is voor andere zaken buiten het onderwijs. Dat leerlingen zich kunnen ontplooien. John noemde straks al even de schoolkrant. Maar ik ken het leerlingenparlement. Ik ben zelf nog een aantal jaren adviseur van de schoolkrant geweest. Ook op het gebied van kunst en cultuur is dat het nodige gedaan. Er waren schoolvoorstellingen. Er was een lerarentoneel. Ook allerlei nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs die werden meegenomen om de leerlingen beter voor te bereiden op wat ze later in de maatschappij kunnen doen.
Ja, en in het voorgesprekje, John, heb jij uitgebreid verteld over allerlei beroemde bands die optraden op het Erasmus.
Dat klopt. Er komt straks nog een voorbeeldje van. Er waren schoolfeesten. En in die tijd waren beroemde Nederlandse bands nog betaalbaar, tussen aanhalingstekens. Dus we hebben echt avonden gehad waar bands als Super Sister, Rainbox, Living Blues, Dizzy Man's Band, die traden op het schoolfeest. Dat waren natuurlijk wel belevenissen voor jonge mensen zoals wij.
John, stelling 2. De school draagt niet voor niets de naam van Erasmus.
Ja, dat draagt hij zeker. Gerard heeft net al aangestipt. De liberale gedachten die Desiderius en de mate van vrijheid die hij voorgeschreven heeft. Ja, dat draagt de school absoluut uit.
Ja. Gerard, stelling 3. Het Erasmus Almelo heeft veel bijgedragen aan de emancipatie van leerlingen.
Dat kan ik ook onderschrijven. Omdat een van de sterke kanten van Erasmus ook, er werd geen onderscheid gemaakt. Hè? Erasmus heeft wel eens het imago gehad van een kakkersschool. Maar tegelijkertijd was het dan ook een linkse school. Dat zijn eigenlijk dingen die je niet helemaal met elkaar kunt combineren. Tenminste, normaal gesproken niet. Maar het geeft wel aan dat er eigenlijk voor beide opvattingen ruimte was. En ik heb nooit gemerkt dat er aparte groepjes leerlingen waren. Er waren natuurlijk wel vriendengroepen en dat soort dingen. Maar men ging met elkaar om, onafhankelijk van waar men vandaan kwam. Ja. Of waar men woonde, of wat ze... Het achtergrond was.
Dan zijn jullie allebei gepokt en gemazeld in het onderwijs. Dus stelling 4 is door zowel Gerard als door jou goed te benaderen. John, onderwijs is eigenlijk een slecht systeem voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk juist dat het onderwijs daar een hele grote rol in kan spelen. Toevallig had ik het vandaag met mijn vrouw nog over het feit dat ze zeggen het onderwijs dat het achteruit holt qua resultaten. Dat het ook met name te maken heeft dat ook heel veel zaken bij het onderwijs gedropt worden. Dat kun je er wel bij pakken. En ik bedoel, het zwemles moet er maar bij. En allerlei vakgebieden die je er nog weer bij krijgt. Daar ben ik ook voor een deel mee eens. Maar het geeft ook een stukje, je vormt daar leerlingen ook mee. We zijn allebei gepensioneerd. We zijn niet meer werkzaam in het onderwijs. Maar datgene wat zoals het de stand van het onderwijs nu momenteel is. Ja, die zag ik voor 20 jaar geleden al aankomen. Dat zat eraan te gebeuren. En als er niks zou gebeuren. En dat is nu, dat is ook bewaarheid geworden. Dat je deze situatie zou krijgen. En nu roepen ze dan ook al om een deltaplan voor het onderwijs. Eigenlijk te laat. En doodzonde.
Ja. Goed, dat is een andere discussie, denk ik. Maar...
Ik denk dat het ook mee te maken heeft dat de politiek zich veel te vaak met het onderwijs bemoeit. En elke staatssecretaris of minister van Onderwijs die wil iets nalaten. En dat moet dan met storm en kokend water voor elkaar gekregen worden. En er wordt nooit geluisterd, of veel te weinig geluisterd, naar mensen uit de praktijk. Dat is een beetje de algemene klacht natuurlijk, als het om de nationale politiek gaat. Maar dat geldt voor de scholen zeker. Ook. Er wordt dan op een gegeven moment geroepen, er moeten managers komen. Een manager is geen garantie voor goed onderwijs. Garantie voor goed onderwijs zijn goede docenten. Die de ruimte moeten krijgen, die vrijheid moeten krijgen. Daar gaat het om.
En ook de specialisten in het onderwijs worden door de overheid gewantrouwd?
Welke specialisten bedoel je, Henk?
Nou ja, mensen die in het onderwerk zijn, dat zijn specialisten.
Ja, ja. Die worden zeker gewantrouwd in de zin van... En ik denk dat het ook te maken heeft met het feit van... weet ik zelf er genoeg van? Of moet ik te veel op mijn ambtenaar leunen? Ja, weet je, ik ben daar misschien een beetje een doemdenker in... maar er wordt voor mij te veel plannen in achterafkamertjes bedacht... of op een ministerie bedacht. Terwijl ik denk, jongens, loop de scholen eens in. Daar zie je precies wat er gebeurt.
Nou, als we nou een tweede uur hadden hierna... dan hadden we daar dat uur mee kunnen vullen. Absoluut. Gerard, ik wil met jou even terug naar de geschiedenis.
Ja.
Wanneer is het Erasmus Almelo precies opgericht?
Nou, de officiële oprichtingsdatum is in september, ik geloof 29 september 1874. Toen is er een HBS, gemeentelijke hogere burgerschool, opgericht met een driejarige cursus. Maar daarvoor was er al een gymnasium. Dat was heel klein en dat was een vervolg op de Latijnse school... die er al was vanaf 1783.
En de Latijnse school zat in nu waar het Stedelijk Museum zit.
Ja, precies. Ja. Daar zat de Latijnse school. Het rectorshuis, dat deed nog van die tijd. Het was een heel klein schooltje met, ik geloof ook in het gymnasium... gemiddeld 22 leerlingen per jaar... met in eerste instantie maar één rector van de Latijnse school... die alle vakken gaf. En later was er één rector en twee docenten op het gymnasium... die alle vakken gaven. En de gemeenteraad vond eigenlijk dat er een nieuwe school moest komen... die wat meer, die wat moderner was... En ook een beetje als een uitvloeisel nog van de verlichting. Als je maar genoeg scholen bouwt, dan kun je de gevangenissen sluiten. En dat was ook een beetje de gedachte. Daarom moeten we een HBS hebben. Alleen de gemeente had geen geld, zoals zo vaak. En de gemeente heeft dus bij het Rijk aangeklopt en gezegd... kunnen jullie nou niet een gemeentelijke HBS subsidiëren? Nou, aanvankelijk werd dat afgewezen, heel merkwaardig. Er was een voorstel van de docenten. En de gemeenteraad heeft in eerste instantie afgewezen. En die zei van, die docenten zijn niet bevoegd om dit soort voorstellen te doen. Het was heel opvallend. Want dan zag je ook hoe de politiek keek naar de onderwijsprofessionals. Hè.
En voor welke leerlingen was de school bedoeld?
Nou ja, die waren natuurlijk in eerste instantie was het een heel elitair groepje. Maar die HBS is eigenlijk er gekomen op verzoek ook van de fabrikanten in Almelo, die zagen dat zij ook wat hoger opgeleid personeel nodig hadden. Ook dat de kinderen van hun hoger opgeleid personeel een bepaalde vorm van onderwijs wilden. En die wilden dat ook stimuleren. Dus die hebben ook wel echt hun best gedaan om wat voor elkaar te krijgen. Ja.
En John, het rectorshuisje, hè, de Latijnse school. Zou jij in volgevlucht een beetje kunnen vertellen over de groei en ontwikkeling van het Erasmus Almelo door de jaren heen?
Ja goed, Gerard zei het al, het is 1874 is het opgericht, hè, op de plek waar nu het theaterhotel is. Ongeveer zo, moet je situeren.
Ja.
De verhuizing in 1924, Gerard heeft het net al geschetst, dat is nu precies 100 jaar geleden, heeft men de plannen goedgekeurd om de school te bouwen op de plek waar het nu zit. Ook als nog steeds als een Rijks-HBS volgens mij. Of was het toen ook nog gemeentelijke school? Kijk ik jou even aan, Gerard?
Nee, toen was het een Rijksschool. Want het Rijk heeft op een gegeven moment de school van de gemeente overgenomen. Ja. En toen is het ook een vijfjarige opleiding geworden.
Ja. Goed, we maken ook even een sprongetje naar de Tweede Wereldoorlog. Want dat is een niet onbelangrijke periode geweest, hè?
Ja, omdat er natuurlijk... de school werd in 1940 al gevorderd door de Duitsers. Die hebben daar een tijd lang soldaten gelegerd. En later in 1942 werd de school een hospitaal voor soldaten. Dus toen moesten de leerlingen er ook uit. Die zijn toen tijdelijk ondergebracht bij het Christelijk Lyceum. Zat toen aan de Friese-Veense weg. En ook een opmerkelijk feit is, in 1940 moesten de docenten een Ariusverklaring tekenen. En er was één Joodse docenten, mevrouw Heijmans, lerares geschiedenis, die dat uiteraard weigerde. En die toen ook meteen ontslagen werd en gelukkig de oorlog heeft overleefd en na de oorlog weer opnieuw in dienst is gekomen. Maar dat heeft wel hele diepe indruk op mensen gemaakt. Dat weet ik uit de verhalen van de mensen die dat in die tijd nog hebben meegemaakt.
Ja. Nou ja, en dan duurt het niet lang na de Tweede Wereldoorlog dat er dan een enorme democratiseringsgolf op gang komt. Men wilde zich, kort samengevat, afzetten tegen het regentendom. Hè? En dat gebeurde dan ook in de jaren, eind jaren 50, 60 en 70. Jij bent toen leerling geweest, John.
Ja, ik ben in 1969 begonnen. En wat ik net al schetste, dus echt een kind van de mammoetwet. Ik kom uit een mooie zogenaamd arbeidersgezin. En ik behoorde ook tot een van de eerste lichtingen die doorgestroomd zijn. Hè, wat Gerard zei, de HBS was nog wel wat elitair. Maar het feit dat er toen vanuit de mammoetwetten dat je de HAVO-VWO-richtingen kreeg. Dat er ook plek was voor ons en dat we ook daar mochten zijn. En nou ja, je noemde van wat heeft Erasmus voor mij betekend. Ik denk dat vooral dat voor mij van groot belang is geweest. Voor mijn eigen ontwikkeling. En het feit dat je gezien werd. En het feit dat je ook gewaardeerd werd voor degene die je bent. Onderscheid was er niet. En dat had ook te maken met de tijd natuurlijk. Iedereen liep in spijkerbroek, spijkerjack en had een pukkel op zijn rug. En een paar van die zware schoenen aan. Dus ja, qua kleding kon je het onderscheid niet zien. En Gerard noemde ook al van ja, het is een het werd wel als een elitaire school gezien, maar ook eigenlijk wel links georiënteerd. Ja, dat had ook wel met de docenten te maken. We hadden bepaalde docenten die dat ook niet onder stoelen of banken staken. Maar die liepen ook in spijkerbroek, die liepen ook in spijkerjacks. En ja, het was eigenlijk min of meer wel een eenheid onder elkaar.
Ja, en Gerard, hoe beleefde jij die democratiseringsgolf?
Ik heb nooit in spijkerjack gelopen en ook niet in een spijkerbroek. Ik heb altijd een kostuum gedragen als leraar en later ook als conrector. Er waren wel leerlingen die zeiden van, doe toch eens een trui aan. Maar ze zeiden, ja goed, ik ben al helemaal gewend om een kostuum aan te hebben. Ja. Dus, maar wat ik van die democratie, daar heb ik natuurlijk heel veel van meegemaakt. De discussies in de klas. Maar wat ik me herinner, was een zeer merkwaardige discussie. Wij mochten in die tijd nog roken als docent. En de discussie ging over de vraag of leerlingen ook mochten roken tijdens de les. Want dat moest toch gelijk zijn. Als de docent mocht roken, dan mochten de leerlingen dat toch ook. En nou ja, goed, we konden wel uitleggen dat het lokaal dan blauw zou staan van de rook en dat het niet kon. Ja. Maar het heeft er wel toe bijgedragen dat de docenten ook moesten stoppen met roken.
Ja, John, jij wilt nog iets aanvullen?
Nou ja, dat is wel heel erg mooi, want daar heb ik nog wel een leuke anekdote over. Wij hadden ook een van die leraren, die kon het ook erg niet laten. Die rookte ook behoorlijk. En dan zei van, ja, maar meneer, moest luisteren. En dat speelde net in die tijd van, wij mogen ook niet roken, u ook niet. Ja, maar ik kan het niet laten en ik wil toch wel roken. Dus hij moet luisteren, als u rookt, roken wij ook. Dus wij hebben ook, en toen rookte in principe 80-90% van de leerlingen rookte toen nog. Dus wij zaten te roken. En meneer Schreurs, die was toen onze conrector, die kwam op een gegeven moment het lokaal binnen. En die man die had ontzettend leuke humor. Die zei, dan stond hij met zijn handen zo, ik kan het voor de radio laten zien, maar stond hij te wapperen. En dan zegt hij, 5V, zitten jullie er eigenlijk nog? Nou, dat zijn van die leuke dingen.
Ja. Heb jij, John, trouwens Gerard als leerkracht Duits nog meegemaakt?
Ja. Gerard is in feite, jij zei in 1970 bij begonnen. Ja. Ik heb in zijn eerste jaar, als Duits leerkracht, zat ik in zijn klasse. Ik zat in 2V, was dat geloof ik. Ja.
Nou, zometeen vraag ik jullie over het imago van het Erasmus Almelo. Luisterde naar Pink Floyd met The Wall is Comfortably Numb. Gerard ter Bocht, oud-leerkracht Duits en conrector van het Erasmus Almelo. Van waar dit nummer?
Nou, Pink Floyd is wel een van mijn favoriete groepen al uit de 70e jaren. En The Wall is natuurlijk een album met Another Brick in the Wall. Waarbij de leerlingen zich afvragen wat het nut is van het onderwijs. En dit liedje gaat eigenlijk een beetje. Het is een beetje een gesprek met een jongeman die niet helemaal lekker in zijn vel zit. En waarvan dan gezegd wordt van nou, maar ik kan je wel helpen als dat moet. En als je dan als kind groter wordt, dan is er op een gegeven moment een moment dat je misschien minder gevoel hebt voor wat de ander beweegt. Dat is een beetje. Maar ik heb het vooral gekozen vanwege de muziek en speciaal vanwege het gitaarsolo. Dat vind ik fantastisch.
Gerard, klopt het beeld dat op het Erasmus Almelo alles kon en mocht wat onze lieve heer had verboden?
Ja, dat beeld bestond misschien wel, maar dat is niet de werkelijkheid. Er kon wel veel, maar als het maar in overleg gebeurde. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik heb dat van mijn eerste baas, toenmalige rector Voogd, heb ik dat geleerd. Die was iemand ook van structuren en die zei van je kunt heel veel dingen doen, maar het gaat volgens een bepaalde procedure. Er zijn regels, maar die regels gebruik ik alleen maar als het fout gaat. Maar je moet ze wel hebben voor het geval dat het fout gaat. Want op het moment dat het uit de hand loopt en je hebt geen regels, dan kun je er niet op reageren.
En hoe werd er dan bijvoorbeeld met straffen omgegaan wanneer iemand zich, wanneer iemand moeite had om zich aan de regels te houden?
Daar zijn heel veel discussies in het verleden over geweest. En het simpelste is natuurlijk zeggen van ik stuur er iemand uit. Hè? Alleen wij hadden wel de gewoonte dat als je als docent iemand uitstuurde, dat je dan ook zelf naar de betreffende conrector moest om uit te leggen waarom je dat gedaan had. En ik heb het heel weinig of eigenlijk praktisch niet gedaan. En waar het om gaat is dat leerlingen springen wel eens uit de band en dan moet je proberen om dat op een fatsoenlijke manier op te lossen. En dat betekent niet dat je alles goed moet vinden. Maar je moet op een gegeven moment wel kijken of je ook begrip kunt opbrengen voor de situatie in iemand zit. En als je een rustig gesprek met een leerling hebt, dan is de kou al uit de lucht.
Ja, en John, uitgaan in die periode, althans toen jij leerling bent geweest, kun je daar iets over vertellen?
Ja, wij hadden Erven Noordik. Dat is wat tot laatst toegebruikt is als het wijkcentrum voor de Haghoek en de Noordhoek. De Haghoek moet ik eigenlijk zeggen. Dat was wel een beroemde plek waar wij naartoe gingen, vooral in de tussenuren. Daar ontmoette je bijvoorbeeld ook de leerlingen van het Christelijk Lyceum destijds, wat nu het Noordhoek is. Die kwamen daar ook. En ja, mag alles wat God verboden is, daar gebeurden wel dingen waarvan je zou zeggen, wauw. Gewoon op school ging, ik was aan ieder de beugel. En ik heb echt al eens middagen meegemaakt dat er medeleerlingen binnenkwamen van je denkt, nou, volgens mij heb jij wel iets gerookt in de tussenuur, wat niet helemaal door de beugel kon.
Maar goed, dat hoorde ook. Experimenteren hoort ook bij die puberleeftijd. Ja,
absoluut.
Hè? Sorry dat ik je even onderbrak.
Ja. Ja. Ja, en voor de rest was er de tapperij waar we naartoe gingen, botervat. Waar we ook vooral na schooltijd nog eens naartoe gingen. En bij intussenuren ging ook vaak naar de stad en had je een Wimpie heette dat. Dat was ook zo'n keten waar je heerlijk 's morgens een kop koffie kon gaan drinken. En ja, je had het over vrijheid. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. En bedoel, wij waren ook geen liefertjes in die zin van, wij bleven ook wel eens een uurtje langer weg de stad in als het hartstikke mooi weer was en het zonnetje scheen op het terras. Dan moest je wel naar de conrector toe, in ons geval Schreurs. En als hij zei van, ja, luister, je bent bij die en die leraar niet geweest, kon je je dat verantwoorden? En als je zei, ja, dat kon ik me wel verantwoorden, was daarmee ook wel heel vaak de kous af. Met je alweer naar die docent gestuurd en zegt van ja, luister, ik vind wel dat je eventjes in gesprek moet met die docent. Maar dat kon wel.
Ja, en ondertussen dacht je natuurlijk wel een klein beetje na over je handelen.
Moet je dan eerlijk antwoorden hebben?
Nou ja.
Nou, we hebben genoten.
Ja, oké. Wat is volgens jullie nou de grote gemene delen als je 1000 oud-leerlingen van het Erasmus op een rijtje zet, John? Om met jou te beginnen.
Nou, omdat het toch allemaal mensen zijn die zich wel ontwikkeld hebben. Ik denk wel dat iedereen zich wel een leerling van het Erasmus voelt. En daar ook wel... niet iedereen, maar toch het grote gros daar met een hele fijne, plezierige gedachte op terugkijkt. Op die tijd dat hij op de middelbare school heeft gezeten. Ja.
Gerard, wat kun jij aanvullen?
Ja, ik kan alleen maar beamen. Ik merk dat ook nog steeds als je met oud-leerlingen spreekt. Dat die sfeer heel erg belangrijk is. En ik kan me herinneren een inspectierapport. Want we hadden het net al even over een inspectie. Een inspectierapport. Waarbij de inspecteur opmerkte van... wat bent u gezegend met een populatie die belangstelling heeft... en die goed gemotiveerd is. En ik denk dat dat het beste compliment is... wat je ooit van een inspecteur kunt krijgen.
Ja. Nou, laten we even naar een ander onderwerp gaan. Want de puberleeftijd is niet alleen voor het experimenteren... maar ook voor dwaze verliefdheden. En misschien wel heel serieuze verliefdheden. Zijn er in die tijd, waar jullie werkzaam dan wel leerlingen zijn geweest op de school... ook dan sprake van romances?
Ja, dat kan niet ontbreken natuurlijk. Als ik voor mezelf moet spreken, 1974, het jaar van het 100-jarig bestaan... heb ik mijn vrouw destijds voor het eerst serieus ontmoet. We kennen elkaar al wel, maar toen hebben we echt, zoals dat met een mooi woord heet... was het aan. En tot op heden nog steeds.
Ja. Nou, we gaan even terug naar de vorige week, donderdag 11 april. Toen stelden Sophie Bras en Miranda Banning van Dierenambulance Almelo... de volgende vraag aan jullie.
Was eigenlijk, als je voor een dag een dier mag zijn, welk dier zou je dan kiezen?
John?
Ik zou toch kiezen dan voor een vogel. En dan, welke vogel maakt me niet zoveel uit, maar dan zou ik van bovenaf de wereld eens kunnen aanschouwen.
Ja, en wat symboliseert een vogel voor jou?
Vrijheid. Gaan en staan waar je wil. Zonder grenzen. Het liedje over Oost- en West-Berlijn is er zo'n mooi voorbeeld van. Vervolgens bestaan grenzen namelijk niet. Ja.
Gerard, welk dier zou jij willen zijn een dag lang?
Nou, ik zou toch denk ik een kat willen zijn. Maar ja, dat is iets wat me zo spontaan te binnen valt. Omdat wij in ons huis in Frankrijk ook de buur hadden een kat. En die had zich ons huis als zijn domein toegeëigend. En een kat is een dier dat behoorlijk eigenwijs is, maar dat ook heel lief kan zijn. En je kan opzoeken. Dus het heeft eigenlijk ook twee kanten. Het wil zijn eigen gang gaan. Het wil gewoon zelf bepalen wat hij doet. Maar van de andere kant heeft hij ook wel weer behoefte om af en toe eens geaaid te worden en eens lekker te kunnen spinnen.
Nou, we kijken ook even vooruit naar donderdag 25 april. Dan komen Judith Kraak en Willem Dijkema, de klimaatburgemeester van Almelo onder andere, vertellen over het klimaatexamen. En een van jullie mag hen nu een vraag stellen.
Nou, waar ik aan zat te denken, er is op dit moment weer een discussie in Almelo, heb ik uit de krant begrepen, over woningbouw in de groene longen. En ik denk dat als er één ding waardevol is in Almelo, dan zijn dat de groene longen. En mijn vraag zou dan ook zijn, wat kunnen we doen om die groene longen in ieder geval te bewaren, zodat er niet opgeofferd worden aan woningbouw?
Nou, dat is een mooie vraag. En zometeen vraag ik jullie over de vakken die jullie mooi vonden en de leerkrachten waar je misschien dierbare herinneringen aan hebt.
You want to have some show, I know where you have to go. In every town's a concert hall, where we gonna have them all? It seems a bit old fashioned style, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly crowd. Yeah.
fun. I know where it can be done. So let's go to the opera. I'll laugh about the silly crowd.
Je luisterde naar The Opera van de Dizzy Man's Band. En je bent afgestemd op de blauwe barometer op AFM. En tegenover zitten mij John Meuleman, oud-leerling van het Erasmus. En Gerard ter Wocht, oud-leerkracht Duits en conrector op dezelfde school. John, van waar het nummer The Opera?
Ja, het is niet mijn grote favoriet, maar het tekent wel de tijd dat ik daar op de middelbare school heb gezeten.
Want hoe zou je die dan willen kenmerken?
Ja, die schoolfeesten, daar traden dus allerlei toch bekende Nederlandse bands op. Dat kon toen nog, die waren toen ook nog betaalbaar. En Digimens Band, dat was eigenlijk de laatste band, bekende, beroemde Nederlandse band die daar opgetreden heeft. En daarna was het gewoon niet meer te betalen. Maar daarvoor hebben ook bands als Super Sister en Brainbox op schoolfeesten opgetreden. En deze veel op meer scholen, maar op het Erasmus zeker. En van die Digimens Band herinner ik me nog dat die er een gigantisch feest van maakte. En het was echt, het was top.
Ja. Wat heeft die schoolperiode voor jou betekend, John?
Ja, los van het lesgeven, de docenten. Ik bedoel, er zijn een heleboel. En dan gaat het niet zozeer om de persoon qua docenten, maar wel over de sfeer die ze konden creëren. Ik herinner me bijvoorbeeld meneer Looy, die heb ik, en dat is heel uniek, heb ik 5 jaar lang Nederlands van gehad, tot en met het examen. En ja, kom daar nu nog maar eens om, dat je van 1 docent Nederlands op gaat. Die man die kon zo fantastisch vertellen en een sfeer neerzetten. En nou, dan kon je een speld horen. Vallen bij wijze van spreken. Maar ook wat ik net al schetste. Ja, af en toe kwam de docent echt niet les toe vanwege het feit dat je gewoon met elkaar in discussie ging over een aantal zaken. En dat kon. Die sfeer was ervoor.
Waren er nog meer mooie vakken dan wel leerkrachten die iets voor je betekend hebben?
Ja, dat is voor
hebben?
Mij persoonlijk natuurlijk. Hè. Geschiedenis is toch wel een vakgebied wat ik mooi vond. En dat heeft deels ook alweer met die docenten te maken. Maar dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik voor mezelf heb gekozen voor het onderwijs. Ik had ook heel graag geschiedenisdocent willen worden. Nou, de omstandigheden is dat niet gelukt. Maar uiteindelijk wel in het onderwijs terechtgekomen.
Gerard, wat was jouw motivatie om Duits te gaan studeren en uiteindelijk leerkracht te worden op het Erasmus Almelo? Ja.
Nou, de motivatie om Duits te gaan studeren is heel banaal eigenlijk. Want ik had dat vak op de middelbare school en ik was er heel goed in. Ik hoefde er eigenlijk nauwelijks iets voor te doen. En toen ik een beslissing moest nemen om te gaan studeren, dacht ik aanvankelijk over psychologie. Maar dat was een hele nieuwe studie, dus ik durfde dat eigenlijk ook niet. Het Duits was vertrouwd, dus dat is voor mij de reden geweest. En als je dan dat vak studeert, dan kom je erachter dat dat er een hele grote kans dat je in het onderwijs terechtkomt. Maar ik kom ook wel uit een onderwijsfamilie. Dus een ooms van mij en tantes, die zaten ook al in het onderwijs. En ik moet ook zeggen dat ik er nooit een seconde spijt van gehad heb dat ik dat gedaan heb.
Ja, heb je er spijt van gehad dat je conrector bent geworden?
Nee. Ik ben in 86 conrector geworden. Ik ben gekozen. dat is ook typisch voor die tijd. Hè? Ik heb eigenlijk niet eens een sollicitatiegesprek gehad. Ik heb geloof ik maar één sollicitatiegesprek gehad toen ik kwam als leraar. En daar kan ik me de rector niet meer van herinneren, maar nog wel een van de conrectoren. Maar als decaan, ja, je werd voorgedragen door leerlingen en door collega's. En op een gegeven moment waren er twee posten en er waren twee kandidaten. Dus toen werd je het automatisch. Ja. En ik heb als conrector, en dat was wel leuk in die tijd, altijd een eigen afdeling gehad. De bovenbouw VWO. En ik deed ook leerlingenzaken. En dus dat zat ik toch 's ochtends aan de telefoon om, als ik een bericht kreeg dat een bepaalde leerling niet was, om dan te bellen naar de ouders. En het leuke is als je dan zelf de leerling aan de telefoon krijgt. En had jij niet hier moeten zijn? En dan is eigenlijk, dan hoef je helemaal geen straf meer te geven. Dan is het al, de boodschap is al duidelijk overgekomen.
Ja. Nou, we moeten de tijd natuurlijk ook een klein beetje in de gaten houden. En dan is er na het stukje muziek nog even tijd voor waarin het Erasmus Almelo zich onderscheidt van andere scholen en de toekomst.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me, what a wonderful world this would be.
La ta 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 ta.
History. Biology.
Well, la ta 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 ta.
Science book. French I took.
Yeah. But I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Je luisterde naar Sam Cooke met Wonderful World. Ik dacht uit 1960. Gerard Te Bocht. Waarin onderscheidt zich Erasmus Almelo van alle andere middelbare scholen in Almelo en de regio?
Nou, als ik naar Almelo kijk, dan onderscheidt Erasmus zich door het feit dat het een openbare school is. En ik vind dat heel erg belangrijk. Want openbare school betekent dat er ruimte is voor alle opvattingen die in de maatschappij ook bestaan. Dat kan religie zijn, dat kunnen andere opvattingen zijn. Mits, dat heb ik al eerder gezegd, ze passen binnen wat wij als maatschappij acceptabel vinden. Maar wij zijn niet gebonden aan een bepaalde denominatie, aan een bepaald geloof. En dat betekent toch dat je daarmee meer ruimte hebt, ook als het om je personeel gaat. Ik vond het altijd belangrijk, ook als schoonrector, om van de mensen bij het sollicitatiegesprek te horen dat zij voorstander waren voor openbaar onderwijs. Dat vind ik heel bewust. Hè? Dus je kunt niet aankomen met het idee van, nou ja, het maakt mij niet uit of het katholiek is of protestants-christelijk. Nee, ik vind het een heel wezenlijk dat je daarvoor kiest.
Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie op een bepaalde manier tijd en aandacht besteden binnen het rooster aan zingeving.
Ja, dat is ook zeker gebeurd. Dat is ook een hele tijd lang onderwerp van lessen geweest. En dat is op een gegeven moment uit het lesrooster gehaald. Dat kwam in de tweede fase is dat gebeurd, nieuwe onderwijssystemen. Maar er is altijd wel ook vanuit de persoonlijke opvattingen, beleving van docenten aandacht voor geweest. En nou, in mijn vak, bij literatuur, ontkom je er niet aan om ook te spreken over dus dingen die wat meer met de zingeving van het leven te maken.
John, wat waren voor jou de kernwaarden, voor zover je die kunt benoemen, als je terugkijkt als oud-leerling op jouw tijd op het Erasmus Almelo?
De vrijheid die ik sowieso ervaren heb, de ruimte die ik gekregen heb om me te kunnen ontwikkelen. Je had het over zingeving. Nogmaals, ik denk bij vakken als geschiedenis en maatschappij leren, dat was ook vaak een beetje geclusterd, hebben wij echt heel veel aandacht geschonken aan zingeving. En uiteraard, als je een vak als geschiedenis benadert, dat betekent ook dat religie daar een hele grote rol in speelt. Dus ik denk dat die ruimte er ook zeker was. En ja, het feit dat Gerard zegt, ik ben ook een groot voorstander van openbaar onderwijs, ook altijd openbaar onderwijs gevolgd. En ik vond het ook een groot goed dat mensen zeiden van, ik ben een voorstander van openbaar onderwijs als je op een openbare school lesgeeft. Ik ben de laatste jaren daar wel wat van teruggekomen. Omdat ik vind, eigenlijk, ik heb altijd al geroepen, haal, heel oneerbiedig gezegd, alle kruisjes van de scholen af en maak één school. Want ik vind het niet meer van deze tijd om nog met seculiere scholen of met aparte scholen te gaan werken.
Maar goed, de behoudende krachten zijn sterk. Hè? Maar afgezien daarvan, vrijheid, gelijkheid, broederschap, kun jij je daarin vinden?
Ja, daar kan ik me wel in vinden.
Gerard?
Zeker.
Ja. Nou, de onvermijdelijke vraag natuurlijk over de toekomst van de Erasmus Almelo, we hebben in deze uitzending geprobeerd om een klein beetje terug te kijken op de geschiedenis van deze openbare scholengemeenschap, naar het nu te kijken, maar hoe verder, John?
Nou, in de eerste plaats hoop ik dat over 50 jaar, niet bij jou in de uitzending, maar een soortgelijke uitzending, mensen zullen zitten die ook met heel veel voldoening en plezier terugkijken op hun school. En dat ze het Erasmus een geweldige school hebben gevonden. En ik denk zeker met het oog op de toekomst dat je goed moet kijken naar een vorm van samenwerking. Zodat je goed middelbaar onderwijs in stand kunt houden in Almelo. En als dat gezamenlijk is met de andere middelbare scholen, moet je dat zeker niet laten.
Ja. Heb je de indruk dat de huidige leerlingen goed aan hun trekken komen op het Erasmus?
Ik eerlijk gezegd heb ik daar niet zo heel veel zicht op. Wat ik zie en wat ik hoor. En vooral met name richting hele specifieke vakgebieden. Ik noem maar wat de cultuurafdeling die er is. Hoor ik hele goede berichten over. Technasium hoor ik hele goede berichten over. Waar mensen zich toch goed kunnen ontplooien. En ik denk dat dat goede ontwikkelingen voor de school zijn. En ik zou zeggen, Erasmus gaat verder op die geslagen weg.
Erasmus, Gerard, gaat met de tijd mee?
Ja, zeker. Je zou alleen al nu moeten gaan kijken hoe het gebouw in de Sluiskade er nu van binnen uitziet. En dan zie je dus ook dat er heel veel aandacht is voor kunst en cultuur. Dat kun je aan het gebouw zelf ook zien. Leerlingen die muziek maken hebben aparte studiootjes waar ze kunnen werken. Het technasium is toch een van de eerste technasia geweest in Nederland. We zaten bij de voorloperscholen. Mijn wens is ook dat die ontwikkelingen wat voortgezet. En je zult moeten gaan samenwerken. Er komt ook een bestuurlijke samenwerking met de OSG Hengelo. Dat is noodzakelijk op dat niveau. Dat betekent niet dat alles samengevoegd wordt. Maar je bent een organisatie waarin je dingen zo goed mogelijk ook voor het personeel wilt regelen. En daar heb je bepaalde capaciteit voor nodig.
Ja. Nou, de ontwikkeling van 150 jaar Erasmus, hoe zou je die willen typeren, John?
Ik denk dat die school eigenlijk gestaag gegroeid is, meegegaan is met de ontwikkeling, meegegaan met de moderne tijd. Soms zelfs als voorloper. Gerard noemde net nog het technasium. Dat is een mooi voorbeeld ervan. Ik vind gewoon die school moet gewoon verder gaan met op dezelfde voet waar ze nu mee bezig zijn. En ik heb daar wel vertrouwen in.
Gerard?
Ik sluit me er helemaal bij aan.
Als jullie heel kort iets mogen zeggen tegen alle oud-leerlingen van het Erasmus, wat zou dat dan zijn, John, in 10 seconden?
Nou, ik hoop in ieder geval dat ze de reunie komen bezoeken en dat ze daar ook een hele mooie tijd zullen hebben.
Waar kunnen ze info vinden?
Op de website van het Erasmus.
Ja. Gerard?
Eigenlijk hetzelfde van kom naar de reunie, maar vergeet ook die school niet en vertel het ook een ander hoe leuk het was.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Blauwe Barometer. Dankjewel John Meuleman en Gerard de Bocht. Fijn dat jullie ons zoveel hebben verteld over 150 jaar Erasmus Almelo.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Ik bedank good old Marcel Veldman voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soultime en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. De volgende uitzending is op donderdag 25 april. Dan komen Judith Kraak en Willem Dijkema vertellen over het klimaatexamen. Tot dan!